Ja, Michelle, we zijn even een weekje tussenuit geweest.
Vanwege allerlei feestdagen.
Feestdagen, inderdaad.
En zoveel om te doen, hè?
Ontzettend veel
om
te doen.
Ja, er waren het filmfestival, er was een blues jazz festival. Er was Seoul natuurlijk ook.
Prachtig.
Cantadón Mayor, er was zoveel om te doen, hè?
Ja, ja.
Dus
ja,
we moeten nog even bijkomen. Maar natuurlijk hebben we ook nog Koningsdag, hè?
Ja, dat staat te gebeuren, hè? Komende
gebeuren,
dus vrijdag Koningnacht.
Koningsnacht. Dus we gaan gewoon even door.
En zaterdag Koningsdag op allerlei plekken. Ook in Autobanden trouwens in de Brede Straat. Heel erg leuk om daar eens een keertje te gaan kijken.
Ja.
En dus alles wat wel bekend is bij de mensen thuis.
Daarom. Dus genoeg te doen.
Oké. Laten we kijken naar onze gasten. Want dat
is ook heel belangrijk. Hè?
Nou,
dat is heel erg leuk. Twee hele bekende mensen internationaal.
Zeker.
Waarvan één opgeboren is op Curaçao. Dus dat is heel erg leuk.
Ja,
hè?
Ja,
dus we gaan luisteren.
Nee, het wordt ongetwijfeld wordt het een heel leuk gesprek.
Ja, zeker weten. We gaan het horen.
Zo is het. Ja, we zeiden het al tijdens de intro, hè, dat wij zo vereerd zijn dat we vanmiddag twee iconen uit de filmindustrie bij ons hebben.
De hele bekende iconen ook,
ja,
ook
zeker,
nog wel. Hè. Dus we zijn heel erg blij dat ze tijd hebben gemaakt voor ons.
Het gaat om Maria Peters en Dave Schram. Heel actief in de filmindustrie, dus daar gaan we gezellig met elkaar over praten.
Mm-hmm.
Maar te beginnen met Maria. Jij bent een Judy Curaçao.
Ja, dat klopt. Ik ben in
welkom trouwens.
Ja, ik vind het ook heel leuk om hier te zijn.
Ja,
ik ben in
super.
1958 hier geboren op het eiland.
Mm-hmm.
Mijn vader werkte voor de Shell.
Mm-hmm.
En zo is het gekomen.
Ja? Ja. En in hoeveel jaren heb je op Curaçao gewoond?
Ik heb hier 5 jaar gewoond.
Uh-huh.
En daarnaast mijn vader nog 2 jaar... zijn we als gezin 2 jaar naar Venezuela gegaan. Puerto Figo. Dus het is eigenlijk recht hier tegenover.
Ja, hier tegen 70 kilometer van hier volgens mij. Of
ja,
niet?
Dus daar hebben we toen ook nog 2 jaar gewoond. Ja.
Okay.
Super. Hey, en je bent natuurlijk filmproducent, regisseur, scenario schrijver, moeder van 2 kinderen. Heel veel dingen natuurlijk. Een echte Judy Curaçao. Kan je iets vertellen over jouw jeugd? Je gezinssamenstelling, hoe je bent opgegroeid?
Ik heb toch 2 zussen en 1 broer. Ik ben de tweede.
Mm-hmm.
Wat ik van mijn jeugd herinner is eigenlijk het geweldige gevoel hier op het eiland.
Ja.
Wat me altijd overvalt als ik er ben.
Mm-hmm.
Het fijne van de zon. De mooie baaien waar we eigenlijk wel bijna elk weekend naartoe gingen. De relaxe sfeer. Mijn ouders die maakten ook nooit ruzie. Dus ik vond het echt allemaal.
Dat is
en ik heb in Julianadorp gewoond. Op de Valkenweg. Met mijn ouders natuurlijk. En ook op de Margrietlaan waar nu een oogkliniek is gevestigd. Dus altijd als we naar de belastingdienst voor mijn moeder. Want die heeft hier daarna ook nog lang gewoond. Mm-hmm. Met haar naar de belastingdienst. Het oude gebouw moesten.
Ja.
Kwamen we daar langs. En nu woont een goede vriend van ons daar ook.
Okay.
Dus dan heb ik daar zwemlessen gehad.
Ja.
En heb mijn A-diploma toen ik ongeveer 5 jaar was gehaald.
Ja.
Oh,
dus
ja.
Dat was toen ik terugkeerde naar Nederland echt wel een geweldige prestatie dat ik zo jong dat had. Nu is het normaler, maar toen was dat heel ongewoon.
En hoe vond je die overgang naar Nederland? Voor zover je dat herinnert natuurlijk. Hè? Want het
ik herinner me dat nog wel, want het was veel grauwer en grijzer. En ik moest ineens rare lange broeken aan. Nou, ik weet nog de eerste keer dat ik dat moest dat ik een drama ervan heb gemaakt. En mijn arme moeder. Maar goed, Nederland is ook leuk. Alleen dit was gewoon wel wat. Dit is gewoon anders. Ja.
Heel anders.
Maar jullie komen regelmatig op Curaçao.
Ja, ik sinds mijn ongeveer 23e ben ik wel bijna elk jaar gekomen.
Uh-huh.
Gelukkig heb ik een man, Dave. Dit ook een heel fijn eiland vindt.
Ja,
want je kan
het
ook zo treffen dat iemand steeds naar Frankrijk wil gaan of zoiets.
Ergens anders.
Ja, en dus we zijn helemaal verknocht.
Uitgestolen.
Ja, echt zeker. Ja.
En even naar Nederland. Hè? Toen ben je gaan studeren op leeftijd, een jaar of 18. Toen ben je rechten gaan studeren. Als eerste. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Het kwam eigenlijk omdat ik ook helemaal niet van het bestaan van een filmacademie wist.
Okay.
En toen fietste ik er steeds langs in Amsterdam, toen ik in Amsterdam ging wonen als student. En ik dacht, hé, er is een filmacademie. Ja. En eigenlijk na 3 jaar rechten, en ik had wel net mijn kandidaat, wat dan toch al een soort tussenstapje is. Toen heb ik me aangemeld op die filmacademie. En gelukkig werd ik aangenomen. En dat verandert dan wel je hele leven en carrièrepad.
En wat trok je eigenlijk aan om daar te gaan te studeren bij de Nederlandse Filmacademie?
Nou, ik was als consument al helemaal idolaat van film. Dus gewoon, ik vond het enig om daar naar films toe te gaan. En vond verhalen vertellen ook heel leuk. En, maar ik wist niet hoe je het moet maken. Waar moet je beginnen? En hoe moet je het leren? En gelukkig in Nederland dan heb je zo'n mooie filmacademie. En daar leer je het dan gewoon. Het vak.
Wanneer heb je Dave leren kennen?
Nou, op die filmacademie. Want we zijn wel even oud. Maar hij zat er 2 jaar eerder op. Hij was nog jonger dan ik. En hij is meteen van de middelbare school erop gekomen. En dus echt zo.
Wat leuk zeg. Als heel zo jong. Is het gekomen.
Ja, superleuk. Best jong. Ja, en heel lang met me. Nou, tot nu toe bij elkaar. Mooi.
Ja, dat kan niet meer misgaan.
Dat is mooi. In 1987 hebben jullie een filmproductiemaatschappij opgericht. Ja. Shooting Stars Film Company. Kan je daar iets meer over vertellen?
Nou, dat was eigenlijk onze eerste stap van, nou, gaan we het maar zelf doen. Dat kwam een beetje uit een negatieve ervaring voort. Ik had regieassistentie gedaan bij een regisseur die moeilijk was. En, en hij zei, ik ga jou tijdens de productie helemaal uitschelden. Of je moet nu weggaan. Nou, toen dacht ik, oeps, vond ik toen niet zo'n leuke stap. Nee. Omdat ik het schip moest verlaten. Maar en Dave en Hans, want die was ook nog onze compagnon. Mm-hmm. En ook hele goede vriend, Hans Pos. Ja. Daar met z'n drieën deden we dan, waren we Shooting Star. Ja. En zij hadden ook met z'n tweeën, dus Dave en Hans hadden ook een negatieve ervaring. Dus, en dan ga je denken van, als het dan zo gaat, zullen we het dan maar samen doen. En zo is het begonnen.
En ik begreep ook dat jullie al een soort van film hadden gemaakt, Deens. Die dan...
Daans heet hij. Maar ik snap dat, want het is AE, dus dan weet je nooit zo goed hoe je het moet uitspreken. Mm-hmm. Dat is een heel beroemd boek van Louis Paul Boon. Mm-hmm. En dat hebben we wel, was een van onze eerdere producties. Maar wij dat heeft iemand anders geregisseerd. Dat is Stijn Konings geweest. Okay. Die film die won een Oscar-nominatie. Dus niet een Oscar, maar we waren al helemaal vereerd dat we een nominatie kregen. We waren daar ook naartoe gegaan en zaten niet in de zaal. Ja, het Stijn Konings wel natuurlijk. Mm-hmm. Maar er mogen dan maar 2 mensen per film naar binnen. En dat was een hele leuke ervaring.
Mooi.
Ja.
Ik kan me voorstellen.
Ja. En toen hebben jullie heel veel films met elkaar gemaakt.
Ja,
iedereen allerlei rollen. Mm-hmm. Waren heel veel kinder- en jeugdfilms. Wat was daar de achtergrond van?
Nou, op een gegeven moment heb je dat bedrijf. En we maakten best wel veel bedrijfsfilms of commercials. Uh-huh. Oh, ja. En dan denk je, waarvoor zat ik nou eigenlijk op de filmacademie? En dan bedenk je, wat voor verhaal zou ik nou willen vertellen? En we hadden toen ook net zelf kinderen. Ja. Mm-hmm. Dus toen ga je meer ook de wereld dat door hun ogen kijken. Hè? Want je weet het nog wel van jezelf vroeger, maar het komt weer helemaal terug. En zo kwam ik op de eerste film die we dan zelf gingen maken was De Tasjesdief.
Ah,
naar een boek van Mieke van Hooft. En dan begin je ermee. En ik had nog niks gedaan. En mensen vroegen ook, zeg er eens wat van je carrière. Wat heb je al gedaan? De filmacademie dan. Maar, en die eerste stap is altijd moeilijk. Hier ook op het eiland. Want ook op het filmfestival. Dan zie je ook hoe mensen dus eigenlijk hun eerste schreden zetten. Ja. Of soms al de tweede of derde schreden op het filmpad. En dan zie je ook gewoon, dat vind ik altijd heel leuk om te zien. Uh-huh. Hoe goed ze sommige dingen al kunnen
vanaf
maar
het
soms
begin.
Zie je ze ook zoeken. En dan herken je die dingen. Ja. Die heb je zelf natuurlijk ook meegemaakt. Ja. Dus dat vinden we heel leuk om hier op dat filmfestival in Curaçao
ook terug te zien.
Aan de mensen van hier die dan de film maken. Mm-hmm. Dus dat,
En hoe kijk je dan aan tegen de kwaliteit van die films? Heb je het gevoel dat we de goede kant op gaan? Of al zijn?
Nou, zeker. Ja? De kwaliteit is al best hoog, want je voelt de passie.
Ja.
En de passie is eigenlijk het vlammetje, het vuurtje wat bij elke filmmaker er moet zijn.
Ja.
En natuurlijk hebben ze waarschijnlijk niet al die middelen die, nee. die ik dan misschien bij de eerste film wel had. Hoewel dat ook een laag budget was. Maar dan, en dan proberen ze, ze doen het ook gewoon met allerlei inzet van mensen die zich helemaal uit de naad werken eigenlijk, heb ik het gevoel.
Ja.
Nou, en dat vind ik heel leuk om te zien. Dus ik vind zeker dat hij heel veel talent is. Dus ik zou zeggen, ontwikkel dat nog verder.
Ja, precies. Ja. Je hebt verschillende films gemaakt. Onder andere Pietje Bel. En Sonny Boy, toch? En wat is het verschil dan tussen die twee films eigenlijk?
Nou, beide zijn periodefilms. En dan moet ik even uitleggen dat de film in een andere tijd speelt dan wat je nu om je heen ziet. Dan moet je dus het beeld heel erg aanpassen. Daar zijn allemaal mensen voor die dat doen.
Ja.
En, maar de ene is natuurlijk een kinderfilm. En Sonny Boy speelde ook voor een stuk in Suriname. Was ook met een Surinaamse hoofdrolspeler. Mm-hmm. Gecombineerd natuurlijk ook met Nederlandse hoofdrolspelers. Dat vond ik, dat is voor volwassenen.
Ja.
Sonny Boy vond ik moeilijk ook, omdat je dan heel veel van de oorlog moet weten. Want het speelt een gedeelte in de oorlog af. En dan moet je heel goed als filmregisseur ook weten. Wat sta ik eigenlijk te doen? Ja. Hoe klopt dit allemaal wel?
Ja.
En moest ik ook wel een beetje met Pietje Bel. Maar dan heb je, omdat het kinderfilm is mag je iets meer vrijheid in kinderverhaal. Dus dat is het verschil.
Ja. Ja.
Nou heb jij één film geregisseerd volgens mij. Die zo'n indruk op mij heeft gemaakt in het verleden, dat is de dirigent.
Oh, ja.
Ik vond zo kippenvel en de boodschap die daarachter zat, de vooruitstrevendheid. Hij is ook door onze lieve vriendin Diana Lebaks nog vertaald.
Ja.
Ook.
Ja, prachtig.
Vertel eens even kort, hoe gaat het dan? Je hebt zo'n boek en dan ga je scenario schrijven. En dan tot het punt van première.
Ja.
Hoe loopt dat?
Nou, in dit geval was het dus niet een boek. Heb ik een documentaire gezien van Judy Collins. Dat is een folkzangeres. Over Antonia Brico.
Mm-hmm.
Dus het was wel min of meer een origineel verhaal. Ik heb heel erg samengewerkt met Rex Brico. Dat is een neef van haar. Een volle neef.
Mm-hmm.
Die wist natuurlijk veel over haar leven. Nou, dan ga je onderzoek doen. Ga je een verhaal verzinnen. Nou, dat moest een paar keer herschreven worden. Duurde ook vrij lang voor we de goede financieringen hadden gevonden.
Ja,
nou, en als je hem dan eindelijk mag maken, dat duurde heel veel jaar. En ik heb ook niet stilgezeten in die periode, maar dat was wel een lange weg. Nou, dan ben je helemaal de koning te rijk. Dus die dagen waren voor mij in feite ook een feest. Je moest keihard werken, maar ik was zo aan het genieten dat ik hem eindelijk mocht maken. En ik kwam wel heel erg uit mijn hart, deze film. Ik ging me ook een beetje identificeren met Antonia, omdat ik zoveel moeite had moeten doen om hem te mogen maken.
Een beetje,
en Antonia moest heel veel moeite doen om te mogen dirigeren.
Ja. Precies.
En dat ze dan, hier mocht hij draaien. En toen wilden we zo graag een ondertiteling in het papier. Mensen vinden eigenlijk het gek dat dat niet vaker gebeurt. Maar het is natuurlijk een duur ding.
Ja.
Maar waarschijnlijk nu met AI gaat het makkelijker worden.
Mm-hmm.
Of AI moet ik natuurlijk zeggen.
Ja.
En dan, ik hoop dat dat gewoon goed gaat. Maar zij, om deze gerenommeerde schrijfster over de vertaling te laten gaan.
Ja.
Waar was ik heel erg trots en blij mee.
Kan ik me voorstellen.
Ik ben benieuwd wat het verhaal van Dave is.
Ja, ik ook.
Zullen we overstappen? Dankjewel, Maria.
Dankjewel, Maria.
Graag gedaan.
We kunnen nog tijden met jou doorpraten. Ik hoop dat het er nog een keer van komt.
Ja, misschien nog een keer.
Dankjewel.
Ja, Dave Schram, welkom.
Welkom.
Fijn dat je er bent.
Dank je wel.
Maria heeft al iets over jou verteld.
Ja.
Dat
ja.
je 2 jaar ouder was op de filmacademie.
Langer was.
Of langer was.
Ja, niet langer. Ouder, maar niet ouder, maar langer.
Ja. Maar je was maar met, je kwam een 10e punt tekort op het middelbaar onderwijs. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Ik zat op de school van mijn vader. Mijn vader was
vandaar.
Mijn vader was onderwijzer.
Oh, wat leuk.
Okay.
En ik kom uit een onderwijsgezin.
Ja, vertel. Mm-hmm.
Dus mijn zus June staat voor de klas. En mijn oudere broer stonden voor de klas. En mijn moeder stond voor de klas. Mijn moeder had ook nog een balletschool achter ons huis.
Echt? Okay.
Oh, wat leuk.
En dus ik kom eigenlijk alleen, er werd alleen maar over onderwijs gesproken. Yeah. Maar ik vond filmen zo ontzettend leuk.
Yeah.
Ik vond voor de klas staan niet leuk.
Maar dat wist je al vanaf jong, wist je dat?
Ja, ik was 11.
Elf, toen
kreeg ik mijn eerste camera.
Je eerste camera. Ja. Wat was je eerste shot die je gemaakt had toen?
Nou, dat weet ik nog wel. Dat was dat we een school, dat ging naar de middelbare school. Uh-huh. En toen mocht ik van mijn vader op de eerste dag dat we op school waren, uh-huh. mocht ik een stukje filmen. Uh-huh. Okay. En toen heb ik dus de klasgenootjes gefilmd.
Dat was echt heel leuk.
Ja. Maar ik had daarvoor ook al gefilmd, want mijn vader had een camera.
Oh, ja.
En dan mocht ik met zijn camera filmen. Was mijn eigen camera.
Ja. Wauw.
Ja, dus het was wel met de paplepel ingegoten. Ja, een beetje.
Ja, ja, maar dat ik dus mijn diploma niet gehaald heb, dat was eigenlijk omdat ik altijd aan het filmen was.
Ja, tuurlijk.
Je had geen tijd voor school.
Nee, mijn vader vond het ook en mijn moeder ook niet, helemaal niet erg dat ik gezakt was.
Ja, ik vind het een schande als kinderen met 0,1 punten zakken. Hè?
Ik moest leren U is I mal R of W is V mal A. Voltage is voltage mal amper. En ik had er niks aan. Dus ik wist niet waarom ik het moest leren.
Ja. Oh, ja. Maar fijn dat je in ieder geval kon doen wat je leuk vindt en vond.
Ja.
Want toen ben je naar die academie gegaan. Mm-hmm. Hè? Laten we die stap maar eventjes meteen nemen. Want toen was je met 4 vrienden. En toen hebben jullie allemaal filmapparatuur gekocht. Klopt het verhaal? Dat klopt.
We waren zo. We merkten wel meteen dat je, als je film wil maken, is ontzettend duur. Uh-huh. De vrienden niet, maar een camera huren was duur. Dus alles was duur.
Ja.
En toen dachten we, als we nou een eigen camera hebben, dan hoeven we niet op de klok te kijken of die camera terug moet.
Okay. Ja,
en dus ik werd wat dat betreft vrij snel in het diepe gegooid. Uh-huh. Hoe krijg ik het voor elkaar om een film te maken? En toen we wasten af in de Gerstenkorrel, in de Damstraat.
Ja. Oh, en je stond eerst voor de camera?
Voor de camera.
Dus eerst stond je voor de camera en daarna achter?
Ja.
En wat maakte dat je daarvoor koos, uiteindelijk, om achter de camera te staan?
Ja, nou, dat voor de camera was gewoon ontzettend leuk. Omdat het aansloot bij wat ik zelf leuk vond, filmen.
Ja.
En die regisseur van de NCV, die kwam bij ons op school en die koos mij uit.
Oh,
en
toen,
die keek zo door de klasse. En toen moest de auditie doen en zo ben ik gaan acteren. Maar ik vond acteren eigenlijk helemaal niet zo bijzonder leuk of zo.
Okay.
Okay.
Maar ik vond het achter de camera veel leuker. Mm-hmm. En dus zo ben ik eigenlijk langzaam overgegaan van voor de camera naar achter de camera.
Ja, dus, mooi.
Ja.
Mooi.
Ja, want dan wil ik even een stukje voorlezen uit jullie resultaten, zeg maar.
Ja.
Ik las dat jullie enorm veel films hebben gemaakt, waarvan 12 films meer dan 100.000 bezoekers hebben gehad. 5 films meer dan 400.000 bezoekers. En 1 film nog meer dan 1 miljoen bezoekers. Wat was jullie geheim? Wat was jullie succes?
Dat is een hele uitzending waard. Want het is een heel lang verhaal. Maar als ik de korte versie... De korte versie is eigenlijk dat wij hebben ons gerealiseerd toen wij Daans maakten. Uh-huh. Dat niemand de film wilde draaien.
Uh-huh. Ja.
En je hebt als filmmaker, maak je films, je maakt iets. Maar je moet hem uiteindelijk in de bioscoop krijgen.
Ja.
En tussen die twee mensen zitten, dus tussen de movies en mij, zit een distributeur die neemt de rechten van ons. En die verkoopt dan de film aan de bioscoop.
Aan de bioscoop. Okay.
En die rekent dan daarna af met mij, zodat ik de investeerders weer kan betalen.
Ja. Okay, ja.
Maar bij Daans was het zo dat niemand hem wilde draaien. Uh-huh. En toen gingen we dat zelf doen. Uh-huh. Dat is een heel leuk verhaal, maar dat sla ik over.
Oh, okay.
Maar toen zijn we het zelf gaan distribueren. En toen merkten we eigenlijk wat een enorm risico we namen.
Uh-huh.
Want een filmkopie was toen heel duur.
Uh-huh.
En nu is het allemaal digitaal, dus nu kan het veel goedkoper. Uh-huh. Maar toen was het heel duur.
Ja.
En toen realiseerden we ons dat het heel erg kostbaar is om een film van de grond te krijgen.
Yeah.
En dus toen zijn we ook beter gaan nadenken dat je niet alleen een film moet maken die je zelf heel graag wil, maar dat het ook dus dat het iets toevoegt aan de samenleving, maar ook dat het een film is waarvan je weet, er komen in ieder geval mensen naar kijken.
Precies.
En die combinatie denk ik dat wij die hebben goed gezien. Ja.
Oké, en in de loop der tijd is de ervaring daarin dan, dat je dat weet ook.
Ja.
Hoe
dus,
nou, mooi.
Ja.
Laten we even kijken naar jouw rol als regisseur. Wat doet de regisseur precies?
Nou, eigenlijk is een regisseur iemand die de kapitein op het schip is.
Uh-huh.
Die alle departementen aanstuurt.
Uh-huh.
En uiteindelijk de vertaling maakt van het filmscenario wat door een scenarist geschreven wordt.
Uh-huh.
naar dus dat de acteurs precies weten wat ze moeten spelen. Mm-hmm. Dus je moet zowel de acteurs vertellen wat en hoe ze het moeten zeggen. Uh-huh. Maar je moet ook zorgen over de achtergrond, welke kleuren en kleding, make-up, art direction, licht, geluid, montage.
Dus heel uitgebreid eigenlijk.
Je bent eigenlijk de kapitein op het schip. Ja. Maar je doet het natuurlijk wel samen. Uh-huh. Dus je bent afhankelijk ook van de ploeg met wie je het maakt. Uh-huh. Dus wij zien het eigenlijk gewoon als een functie. Ja. Omdat we de productieassistent net zo belangrijk vinden als de cameraman en de regisseur zelf. Mm-hmm. Dus in dat opzicht is het filmmaken echt een team.
Ja.
Maar als regisseur ben je gewoon uiteindelijk degene die...
Eindverantwoordelijk, ervoor. Ja.
Ja, en veel slapeloze nachten. Want elke avond ga je...
Altijd de verantwoordelijkheid natuurlijk, ja toch?
Ja, het is een hele...
Want zo'n film wordt hier gedraaid in, hoe neem eens een keer een Sonny Boy, op verschillende plekken in de wereld. Op hoeveel plekken wordt het opgenomen en hoe lang duurt het proces?
Nou, Sonny Boy, bij al onze films en vooral de films van Maria, die omdat het periode is, Sonny Boy, maar Kruimeltje is misschien ook een goed voorbeeld. Mm-hmm. Daarin dat speelt zich af in Rotterdam. Mm-hmm. En Rotterdam is gebombardeerd, dus dat bestaat niet meer.
Ja.
Dus de openingsscène van Kruimeltje, dat zijn geloof ik iets van 21 locaties.
Echt? Wow.
Dus dat is Alkmaar, Groningen, Amsterdam, Utrecht, Antwerpen, Brussel.
En
dat wordt allemaal door elkaar gesneden. En Maria had bedacht, als ik nou dezelfde lantaarnpalen uit die tijd van Rotterdam meeneem naar elke stad, dan zetten we die overal neer.
Ja.
En dan denk je dat het dezelfde straat is.
Ja. Dus, verhaal.
Ja, dus de art direction zorgt dan dat die lampen elke keer worden aangesloten.
Ja, herkenbaar. Wow,
en dat zijn loodzware dingen.
Ja, maar jullie moeten wel perfectionisten zijn om het op die manier op te pakken.
Vooral Maria, want die moet de periodefilms geregisseerd. Uh-huh. Sonny Boy, dirigent, uh-huh. Pietje Bel, Kruimtje en allemaal periode. Uh-huh. En de films die ik geregisseerd heb, zoals Spijt, dat is een film over een jongen die uiteindelijk ook zelfmoord pleegt. Dus wel een vrij zwaar.
Heel zwaar. Ja.
Dat zijn meer films uit deze tijd. Uh-huh. Dus daar heb ik niet die zware verantwoordelijkheid van de art direction op mijn schouders rusten.
Ja, precies.
Want jullie hebben heel veel gewerkt met Carrie Slee.
Ja, klopt.
De boeken daarvan. Ja. Hoeveel films hebben jullie gemaakt?
We hebben er 8 gemaakt.
Okay.
Volgens mij 8.
Ja, mijn kinderen hebben ze allemaal gezien.
Ja, het is Afblijven, Timbuktu, Radeloos, Razend.
Ja, heel bekend allemaal. Ja. Hey, en wat is jouw band met Curaçao?
Nou,
behalve Maria dan.
Nou, de eerste band was natuurlijk dat ik met Maria hier op Curaçao kwam. Uh-huh. En ik voelde hier de enorme warmte van de bevolking. Van de honger van iedereen dat ze zo graag willen. Dat je ziet ook dat ze met elkaar hier echt iets willen.
Uh-huh.
En terwijl ik in Nederland juist meer het, niet het ingedutte, maar toch meer het... Anja van Bergen heeft vorig jaar het festival korte films gemaakt.
Ja.
Nou, daar spreekt ook die enorme warmte uit en passie van dat enthousiasme van iedereen. En natuurlijk, het zijn nog niet de perfecte films.
Mm-hmm.
Maar je voelt gewoon dat het al vanuit die passie zoveel moois brengt.
Ja. Mooi dat je dat ook zegt. Als kenner.
Ja.
Is dat een heel mooi compliment voor de mensen.
Ja. Nou, dat is het. Maar er is ook echt veel talent hier. Ja. We merken gewoon dat er is zoveel talent.
Mm-hmm.
We zijn nu onlangs vrienden bij ons in Otterbanda. We hebben een buurmeisje, die heet Cataleya.
Uh-huh.
En die kan dansen, die kan acteren. Die kan
echt.
Ja, wij laten
leuk is dat,
wij genieten daarvan.
Ja, heerlijk. Ja.
Dus,
even een slotvraag, als je het goed vindt, Michelle. Mm-hmm. Jullie zijn een soort van familiebedrijf. Inmiddels, of niet? Tenminste, jullie zoon Quinten en jullie dochter Tessa zijn ook heel actief in de filmindustrie. Klopt dat?
Ja.
Kun je dus wat over vertellen nog kort?
Nou, dat het toch een beetje als je vader papier verkoopt of je moeder, dan ga je zelf ook...
Als je het leuk vindt.
Als je het leuk vindt. Of schrijver. Of,
leuk.
Je ziet het ook bij negatieve dingen. Als mensen, als ouders roken, gaan hun kinderen ook roken.
Mm-hmm. Ja.
Dus wij hebben nooit gerookt, dus dat is heel goed.
Ja, precies. Maar wat leuk. Is allemaal, dat wilden ze uit zichzelf ook allemaal doen.
Ja, ja. Tessa heeft nu ook al 2 of 3 speelfilms geregisseerd.
Mooi.
Wat
en
leuk.
Ze heeft nu onlangs Woeste Grond. Dat is een over een boerenfamilie op de NPO geregisseerd. Ja. Samen met Johan Nijhuis.
Ja,
die hier trouwens vorige week op het eiland was. Ja. Want die gaat binnen voor in de zomer ook hier weer filmen.
Okay.
Oh,
dus dat is wel
leuk.
Hij was op bezoek bij ons vorige week.
Wat mooi.
Ja. Wat leuk zeg. Ja. Super. Nou, ik heb nog één vraag. Ja. Welke avonturen staan er nog op jullie verlanglijstjes?
Ja, we hebben nog zo'n waslijst.
Ja? Okay.
We hebben altijd een hele waslijst. We zijn altijd bezig met 25 films tegelijk.
Okay.
Maar er gaat er altijd maar eentje door.
Ja, zo werkt het. Ik
kan me voorstellen.
Ja, het heeft ook met de financiering te maken. Dat het film is duur. Het is gelukkig wel een stuk goedkoper geworden.
Uh-huh.
Dat je met je iPhone al tegenwoordig gewoon goede kwaliteit kunt krijgen.
Uh-huh.
Maar Maria is nu een heel mooi script aan het schrijven, of heeft ze al geschreven. Ze is het hier nu aan het herschrijven.
Okay.
En dat gaat over Johnny & Jones. En dat zijn twee Joodse muzikanten die heel succesvol waren à la Arta en de Munich.
Ja, voor de oorlog. Leuk. Ja.
Okay.
En heel populair, zijn ook in Scandinavië opgetreden en alles. Maar uiteindelijk toch, dan komt de oorlog en dan, ik zal het einde niet verklappen.
Nee,
maar
precies.
Het is wel redelijk voorspelbaar dat het ook heel zwaar wordt voor
voor ze. Mooi dat jullie met 25 films tegelijk bezig zijn. En ik kan me ook voorstellen dat het dan heel interessant wordt. Dave en Maria, dank jullie wel voor jullie komst. En we hopen jullie nog eens een keer te mogen uitnodigen bij Uit de Kunst. Misschien als die film die je net beschrijft uitkomt.
Ja.
Dat een mooi moment is om door te praten. Want er is nog veel om over door te praten.
Zeker.
Ik zou het heel leuk vinden als mensen die je film heel erg leuk vinden.
Uh-huh.
Dat ze ook gewoon zelf het ook echt gewoon vastpakken en gaan doen. Al is het maar met je iPhone.
Ja. Ja.
Of er is een productieleider of een producer hier op het eiland. Die heet Michel Drenthe.
Ja. Uh-huh.
En die kennen
wij
heel goed.
Ja.
En die is ontzettend enthousiast. We zagen ook een film van hem op het festival.
Okay.
En die hij geproduceerd heeft. En hij heeft ook de connecties en de contacten.
Okay.
Dus als je wil acteren of je wil films maken, neem dan probeer dan hem contact met hem op te nemen. Want hij kan je altijd verder helpen.
Ja. Dat is een goede tip.
Ja.
Nou, mooi. Nou, leuk voor de luisteraars om dat te weten.
Zo
ook,
is
hè?
Dat. Bedankt nogmaals Maria en Dave. En succes met al jullie mooie dingen die jullie doen.
En geniet nog van Curaçao.
Zo is dat.
Dankjewel. Ja, en dan eindigen we het programma van vandaag weer met de kunst- en cultuuragenda iets korter dan normaal.
Mm-hmm.
Maar het is weer een mooie selectie van een hele mooie activiteit die gaat plaatsvinden. Heb jij nou zelf een evenement dat je onder de aandacht wil brengen? Stuur dan een e-mail naar info@uitdekunst.org en wie weet vermelden we jouw evenement de volgende keer.
Ja, Michel. Super. Dan hebben we één evenement eigenlijk die we in de spotlight willen zetten vandaag. En dat vindt plaats op maandag 5 mei. Dat is de Fleur de Marie Freedom Festival 2025. Het is een feestelijke viering van vrijheid, gemeenschap en creativiteit. Het festival duurt van 5 tot 11 uur 's avonds en speelt zich af op verschillende podia. Het begint om 16:45 met een warme welkom voor gasten, bezoekers, familie en vrienden. Daarna volgt een poëtische opening. En later op de avond is er ook een workshop, een open mic in samenwerking met Young Focus Curaçao. Dan in het park, op de parkstage, wordt om 18:00 de bekende Freedom Soup geserveerd. Dat is een gratis diner.
Ja,
en concert met Tamara Nivilak.
Mm-hmm.
Aansluitend is er een songwritersblok met jonge talenten. Ook onder begeleiding van Junior Tikla, Tamara Nivilak en Melanta Ayon. En rond 22:00 vindt er een bijzondere optreden plaats met onder andere Chris Berry, BJ, Uncle Gas en Kev. Ik hoop dat ik het goed uitspreek.
Ja, volgens mij spreek je het goed uit hoor.
En op het hoofdpodium, de Freedom Stage, start het avondprogramma ongeveer om 7:20 met Tanya Cross en Randall Corson. En natuurlijk ook andere optreders zoals bijvoorbeeld Elia Isenia, Jada van Dijk, Doble Ere en Junior Tikla. Toegang is gratis, maar de tickets moeten vooraf opgehaald worden op 1 mei tussen 10:00 en 14:00 bij het Freedom Headquarters aan de Bargestraat 28D.
Ja, en Uit de Kunst wordt ook dit keer weer mede mogelijk gemaakt door het Cultuurfonds Caribisch Gebied. Daar zijn we heel trots op
zeker
die samenwerking.
Ja.
En heel veel plezier met alles wat er weer te doen is met Koningsdag en laat het maar gebeuren allemaal.
Ja, precies. Laat me over je heen komen.
Tot volgende keer.